Ja, voordat we beginnen met de aflevering, even dit. Basgasten is tegenwoordig ook te vinden op een vriend van de show. Je kunt dus vriend worden van Basgasten. Want ik betaal nu mijn reiskosten en mijn Buma-licentie en zo. Dat betaal ik allemaal zelf. Deze podcast levert me niks op. Ik zou het super fijn vinden als je me steunt met een kleine bijdrage. Dan kan ik deze podcast blijven maken. Dus ga naar vriendvandeshow.nl/basgasten. Word vriend van deze show. En help me om deze podcast voor te blijven zetten. Door naar de aflevering. Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Florian Friedrich. En Florian is onder andere bassist bij Sven Ratzke, met wie hij over de hele wereld heeft getoerd. En daarnaast heeft hij ook nog Florian's Basunterricht, waarmee hij Duitsland van de nodige online baslessen voorziet.
Ik speel de bof. Dat was de bas.
Nou, mooi. Leuk, man. Hij loopt.
Te gek.
Leuk. Goedemiddag nog, Florian.
Ja.
Wat leuk dat ik te gast mag zijn in je studiootje.
Ja, welkom.
Dankjewel. We zitten vlak bij de Vinkerweesplassen.
Yes.
Ik reed je naartoe, toen dacht ik, wow, je bent bij de Vinkerweesplassen.
Ja, dat is heel gaaf.
Dat is een mooie plek.
Ja.
Ja. Hoe komt een Duitser aan de Vinkerweesplassen terecht?
Oeh, dat is een goeie. Ja. Toeval. Pure toeval,
ja,
denk ik.
Nou, laat ik het anders zeggen. Hoe komt het dat je als...
Sowieso als Duitser.
Als Duitser, nou ja, in Nederland zo geland bent eigenlijk.
Ja, de studie. Ik weet het, dat gesprek weet ik nog. Of het moment, zeg maar. Ik had een vriend die leerde kennen en die speelde trombone. En die zei gewoon, nou weet je wat, ik studeer trombone in Nederland.
Ja.
En ik zei, hè? Hoe bedoel je? Ja, dat studeer ik daar, aan het conservatorium. En ik wist wel dat je muziek kon studeren, zeg maar ik had eigenlijk nooit erover nagedacht dat het natuurlijk ook in jouw of speciaal in jouw instrument gaat of om jouw instrument gaat en die zei gewoon ja, dat is hartstikke leuk en kan je daar ook bas studeren? Ja, dan kan je ook bas studeren inderdaad. Nou, en dan ben ik daar op naar de open dag naar Hilversum en heb voorgespeeld ook bij David.
David Maris Oriënt.
Precies, David Maris Oriënt. En heb gevraagd, hey, ik vind het geweldig hier. dit is hem.
Ja.
En mag ik even voorspelen? Of wat vraag je bij zo'n toelatingsexamen? En waarop moet ik daar letten? Nou, en dan moest ik daar, of mocht ik, heeft hij gezegd, nou, kom maar mee. We hebben wel even 10 minuten. En, en die gaf me een paar tips. En toen zei ik, nou, ik meld me aan. En ik ga me aanmelden. En je ziet me volgend jaar.
Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, oh, maar als het in Nederland kan...
Ja, precies. En natuurlijk, ik ging ook researchen dan en kijken of dat niet in Duitsland kan. Maar dat kon dus niet. Tenminste, niet op zo'n manier. Want hier was dat eigenlijk... Kijk, ik zat in mijn jaar met 6 andere bassisten of zoiets. En in Duitsland, daar had je... Wat had je? Berlijn, die HDK. Je had Keulen.
Ja.
En dat was hem eigenlijk een beetje. In Hamburg nog, dat weet ik niet zeker. Maar en overal 1 hoofdvakdocent.
Ja.
En die had maar 1 of 2 plekken per jaar.
Wat wonderlijk.
Ja, dat was helemaal niet populair of zo. En je kon het dus niet. En dat was al zo'n afknapper. Toen dacht ik, nee, weet je, ik ga de moeite niet doen om daar tussen te komen of zo.
Nee.
En ik vind Het buitenland vind ik ook veel spectaculairer.
Is ook wel weer spannend natuurlijk.
Ja, precies. Het is veel spannender. En, ja. En toen kwam ik in Hilversum terecht. En heb het laatste jaar Hilversum nog meegemaakt voordat de school is naar Amsterdam is verhuisd.
Ja.
Dat was heel gaaf.
En heb je toen ook bij David gestudeerd?
Ja, precies. Nee, eerste jaar daar had ik Charlie. Mm-hmm. Die heeft me behoorlijk op mijn vingers getikt. En,
oh ja?
Ja,
overtel.
Ja, het was niet leuk. Ja, of het was heel leuk, zeg maar, dat te zijn.
Ik kan me niet voorstellen dat het niet leuk is met Charlie.
Nee, het was leuk. Maar voor mij, ik moest daar echt aan wennen. Weet je, ik kwam uit bandje spelen en ik ging wel heel hard studeren en theorie studeren voor dat opname of voor de toelating.
Ja.
Maar ik was daar eigenlijk niet zo bezig, omdat de knop moest echt even omgezet naar dit is nu dat wat je doet. Hè?
Ja.
En waar je cijfers voor krijgt en waar het om gaat. En niet van, oh ja, leuk, bandje. Ja,
lekker muziek maken. Ja,
lekker muziek maken. En dat, ik had er wel moeite in het begin. En ik weet nog het gesprek ook van David, die zei, zo'n evaluatiegesprek. Dan zei hij, andere bassisten zijn nu hier. En jij bent hier. En dat, je moet wel even aan de bak.
Aanpoten, ja.
En dat ging ik dus doen natuurlijk. En toen kwam het dan wel goed, ja.
Maar ja. Je gaat niet zomaar bas studeren. Je bent natuurlijk ooit een keer gewoon begonnen.
Ja.
Kan je nog herinneren of was er een moment dat je dacht, dit is mijn instrument, dit ga ik doen? Of was het een soort van zelfsprekendheid?
Nou, ja, het was eigenlijk, het was vanzelfsprekend. Het was een beetje, we waren allemaal 15, 16 in mijn klas, de jongens. En iedereen kreeg ineens voor zijn verjaardag een saxofoon. En met kerst een gitaar. En die andere speelde dan drums.
Ja.
En ze hadden meteen een hele band, behalve een bassist.
Ja.
En toen wist ik dat mijn zwager toen, die speelde bas. En, maar die woonde in het zuiden van Duitsland. Maar ik wist dat die niet meer speelde, zeg maar. Die had in Bremen, daar waar ik opgegroeid ben, had die ooit een bandje. En dat heb ik ook live gezien. Dat vond ik heel stoer en top. Nou goed, dan gingen dan jaren overheen. Maar ik herinnerde me dat die dus een basgitaar heeft.
Ja.
Dus ik heb mijn ouders, die gingen dan in de zomervakantie daar naartoe. En ik heb gevraagd, hey, mag ik die bas lenen?
Ja.
En die kwamen dus na de vakantie, kwamen die met die bas terug. En ik weet nog, ik ben er gewoon naar de hoek van de straat gelopen om hem tegemoet te lopen.
Dat zeg maar. Je eerder die bas
ja,
hadden, dat dit is
ja,
hem.
Of dat ik tenminste wist dat ze ook echt zouden komen. En,
ja.
Heb je hem bij? Ja, we hebben de bas bij ons. Ja. En, en toen ging het beginnen. Ja,
wat grappig dat je dan ook meteen een soort van, ik moet dat ding hebben.
Ja,
zo.
Omdat ik anders hoorde ik er niet bij of zo.
Oh, ja.
Weet je, we waren sowieso allemaal aan het skateboarden of zo. Ik hoorde er wel bij. Maar weet je, ik wilde dat zo graag. Want dan had ik ook een functie in die band, zeg maar. Of een,
weet je nog wat voor bas dat was?
Dat was dat stond bovenop Johnny Pro. En het was een heel goedkoop model. En hij had een heel rare, soort van, wat is dat, een zilverkleurig, net als een lipstick. Pikken.
Ja.
Weet je,
Weet je wat die Danny Lectors dus ook hebben?
Ja, precies. Maar het was geen goeie, zeg maar. Dat klinkt niet zo als een Danny Lector.
Zodra ergens pro op staat, wantrouwen het al meteen. Ja,
het was zo'n no-name ding.
Ja.
En eigenlijk meer slecht dan goed. Maar het was geweldig. En ik ging, het eerste wat ik eigenlijk moest doen, is natuurlijk een beetje bas spelen. Maar ook om dat geluid uit te krijgen, weet ik ook nog. Heb ik maar dus zo'n kabel moeten fixen. Ik had geen basversterker.
Nee.
Dus wat ik ging doen is, er was een trucje om over je stereo bas te spelen. Namelijk als je je cassette deck, je tape deck opendeed.
Ja.
Dan was zo'n klein lipje, dat kon je indrukken. En dan kon je die opnametoetsknop je indrukken. En dan stond die op opname. En dan kon je via een chinch ingang, via de line in, zeg maar.
Ja.
Daar kwam dus geluid doorheen.
Ja, ja.
En dat ging maar dus zelf een kabel bouwen met wat daar in komt.
Dat er dan in, kon je het zo in.
Precies.
Ja, ik probeer het een beetje te vergelijken. Dan, men had vroeger had je een cassettespeler in je auto.
Ja.
Daar kon je ook dan een bandje in doen en dan kwam er een kabeltje uit.
Ja, zo
dat,
ongeveer, dat, maar dan zonder bandje. Maar, maar alleen dat in de stereo de functie aanschakelt. Zeg maar, neem nu op en dan kan je weer de ingang. Komt er dus geluid er doorheen en de bas
eraan. Dus je eerste basversterker was een cassettedek.
Ja, precies, eigenlijk wel. En dat ging, dat ging goed.
Ik kijk nu om me heen en ik zie hem niet staan, de Johnny Pro.
Nee, die is weer bij mijn zwager, inderdaad.
Hij heeft hem weer.
Ja,
ex-zwager. Ja, precies. Maar je hebt hem uiteindelijk weer moeten teruggeven.
Ja, precies. Ik heb hem weer teruggegeven. Ja.
En wat was toen je eerste eigen instrument?
Dat was een rode. Oh, daar was ik ook zo trots op.
Een rode. Ik heb helemaal te stralen van, ik weet het, een rode.
Ja, knalrood was die, met een doorlopende hals. Een Hohner. Bibas Pro, volgens mij.
Oh ja.
Dat is zo'n, ja, die zie je niet zo vaak.
Nee, heeft
zo'n
beetje noemen altijd een beetje een carving, denk ik, als ik ze zie.
Ja, precies. Precies. Ja. En die had een aan- en uitlampje. Dat was echt leuk. Ja, die was gewoon één lampje aan de control plate. Dat was, ja. Nou ja, daar kon je hem volgens mij aan en af. Of dat was actief, passief of zo, maar actief was dan...
Er zat dus, in ieder geval een lampje op.
Daar zat een lampje op en dat was al heel cool. En hij had een detuner aan de bridge. Dat was zo'n dingetje. Dat kon je,
een soort hendeltje.
Ja, zo'n hendeltje. Dat kon je omschakelen, zeg maar. En dus ik ben heel vroeg ook begonnen met detuner te gebruiken. Zonder dat ik eigenlijk wist wat dat deed. En ja, detuner. Oké, op D stemmen en zo. Maar ja, dat was heel gaaf eigenlijk.
Ja, maar die bas zie ik ook niet staan.
Nee, die zie je ook niet staan.
Heb je die nog ergens?
Nee, die heb ik niet meer, helaas. Die heb ik ooit verkocht, omdat... Ja, toen was ik helemaal fan van Music Man. En ik dacht gewoon... Ja,
we zijn allemaal jong geweest.
Ja. En ik ging toen in zo'n catalogus kijken en muziekbladen kijken. En toen zag ik die Music Man. Ik dacht, ja, dat moet ik hebben. En toen ging ik, daarvoor werken met bijbaantjes. En tot ik het geld had. En toen heb ik hem gewoon besteld in de muziekwinkel. En toen kwam het verkeerde instrument.
Oh, echt?
Dat was ook nog leuk. Ik had eigenlijk met een rosewood hals of toets besteld. En er kwam eentje met een...
Met maple.
Met maple. Ja. En eerst dacht ik, ja... God, wat. En toen ging ik even kijken, maar die zat dus vol met die bird eyes.
Zeg maar. Oh,
dat was
gaaf.
Ja. En dat was een van de mooiste halsen die ik ooit heb gezien. En die pas heb ik ook niet meer.
Nee, maar dat zie je, die Music Man, en ik weet niet of dat was volgens mij niet een optie, dat was gewoon, sommigen hebben dat.
Ja,
en anderen niet.
Precies, precies. Ik heb daar niet om gevraagd. Hè. Ik had eigenlijk een andere bas besteld, maar die kwam en ik dacht, hey, dat is niet, wacht eens. Nee, schreef niet hier.
Welke kleur was die?
Teal.
Oh ja, dat groenblauwige.
Precies, groenblauwig. En dat was ook heel bijzonder. Want nou ja, afhankelijk van het licht wat in de kamer zat, of wat je hebt, of de zon erop schijnt, verandert die van kleur zo'n beetje. Dan wordt die soms een beetje blauwig, soms een beetje groenig. En dat vond ik heel mooi ook.
Ja, het is wel een chique kleurtje.
Ja. Ja, en daar heb ik ontzettend spijt van dat ik die heb verkocht.
Kan dat, me voorstellen,
dat is echt balen. Want het was ook, die was al de 90s. Volgens mij was dat 94 of zo.
Ja.
Geen spectaculair instrument, maar qua emotionele waarde wat daar aan zit.
Ben je sowieso, als ik om me heen kijk, zie ik sowieso een vrij imposante collectie staan. Daarover zo meer. Maar ben je iemand die snel, zeg maar, doorwisselt qua instrumenten? Ben je een koper en verkoper?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik weet, het is een beetje uit de hand gelopen hier ook. Ja. Maar nee, eigenlijk niet. Ik heb jarenlang dus op die Music Man gespeeld. Ik ben wel altijd heel nieuwsgierig geweest naar andere sounds. En ik kwam erachter dat ik heel veel andere dingen ook heel gaaf vind.
Ja. Zo.
Maar niet omdat ik nu meer moet hebben of omdat ik... Maar eigenlijk uit een soort nieuwsgierigheid. En ja.
Vandaar ook deze veelzijdige hoeveelheid
die
staat.
Ja, dat is gewoon compleet veelzijdig. Ja,
ik weet niet of het toeval is, maar er is één rekje met alleen maar Fenders. En één rekje met alleen maar niet Fenders. Om even met de niet-fans te beginnen. Je bent volgens mij, als ik het goed heb onthouden, een Dorsen van Marlow.
Ja.
Duitse bouwer die vrij, laten we zeggen, extravagante instrumenten in elkaar zet.
Absoluut.
En er staan er hier vier, als ik het goed geteld heb.
1, 2, 3, 4.
Ja. Waaronder mijn absolute favoriet.
Ja.
Ik ben gek op die Diva.
Ja. Eigenlijk, ja, je hebt de vraag helemaal niet gesteld wat ik op mijn schoot heb. Ja, niks. Maar ik dacht, jij hebt zeker dan die Diva op schoot.
Ja, ja. Nee. Oh man, hoe ben je met Gerald in contact gekomen?
Nou, ik ken Gerald al heel lang. En ik heb ooit bij hem een bas besteld en gekocht. Namelijk mijn eerste vijfsnarige. Ik was op zoek naar een vijfsnarige bas. En dat vond ik... Ja, ik was nieuwsgierig.
Ja.
En ik had heel veel gespeeld. En toen waren dat Duitse basbouwers zoals Human Bass. En wat had je nog? Lefay.
Ja.
En zo. En allemaal heel gave bassen. Maar die waren mij allemaal te spectaculair. Zeg ik nu. Moet je nu zien. Nou goed. Nee, maar toen vond ik dat niet mooi. Of zo.
Nee.
Waren dat allemaal bassen die... Ja, dat was te veel. Qua design en qua vormgeving. En ik wilde een jazzbass kopie eigenlijk. Of tenminste qua body.
Iets wat erop leek in ieder geval.
Precies. En dat heeft Gerald mij gebouwd. En gezegd, ja, dat is eigenlijk een bas die is voor de muziekmessen toen. Maar die kan je dus dan, neem ik hem mee. En dan krijg je daar zo'n beetje korting op, weet ik veel.
Ja.
Dan kan je die bas hebben.
En, ja.
Te gek. Nou ja, die heb ik besteld. En dat was een super bas.
En, maar die heb je ook niet meer.
Die heb ik ook niet meer. En die was, nou ja, dat was een super bas. Ja, daar heb ik wel op mijn eindexamen gespeeld nog. Maar ik weet niet, er was toch meer nieuwsgierigheid naar Een ander soort. En, ja. En ik heb toen ook gemerkt, nou, Gerald is een heel goede basbouwer. Maar zo'n Fender-kopie, dat zit ook niet in zijn lijn van bassen.
Zeg. Ik kan me dat ook met Gerald heel slecht voorstellen. Want ik heb, toen ik met Eigen op de basbeurs in Londen stond, stond hij erbij.
Ja.
En dan haal je die ding, die concert en die divan. En dan denk ik, ja, dit doet hij echt heel goed.
Ja.
Maar dit is, hij heeft zo'n eigen vibe of zo in die instrumenten. Dat voelt zo, je voelt meteen dat het een bas van hem is.
Ja.
Dus ik kan me heel slecht voorstellen dat hij een soort van Fender maakt.
Ja, dat, hij maakt het wel. Of hij heeft het vroeger gemaakt.
Ja. Ja.
En hij, bijvoorbeeld Emmanuel Stanley is een Duitse bassist. Fantastische bassist. Die heeft een ja, Fender-achtige bas van Malo. En wat een waanzinnig instrument is. En dat ja. is ook zijn enige bas. En die, nou ja, dat is... Dat is zijn bas, zeg maar. Die heeft geen niks anders. Of misschien heeft hij nog een fret.
Ja, maar hij gebruikt in ieder geval.
Maar dat is fantastisch, ja. En dat is echt een instrument waar, als je die hoort en speelt, dan denk je, jemig. Dat, ja. Dat is heel gaaf. Maar goed, ik heb die bas inderdaad verkocht. Ik vond die bassna niet zo lekker eigenlijk.
Nee.
Die was niet... Nou ja, goed, heb je. Kun je. Misschien had ik ook... Ik had ook geen verstand van snaren eigenlijk nog. En ik was er niet mee bezig. Misschien had ik dat nog kunnen tweaken en dan redden. En,
ja,
en was maar... dat beter geweest. Maar... Nee, die heb ik dan verkocht. En toen was ik eigenlijk op zoektocht naar een Fender die wel zo klinkt als een viersnarige. Zeg maar. Of ja. ik wilde graag een vijfsnarige die klinkt als een viersnarige.
Ja, dat is zo'n soort holy grail voor ongeveer alle
voor
bassisten.
Voor iedereen, hè? Ja. Ja, ja, precies. Alle bassisten willen dat graag. En toen kwam ik naar via een vriend die Fodera tegen. En dan heb ik, nou ja, dan is dat een Fodera Emperor, maar met een schroefhals daarop. En
ja.
daar was ik dan heel blij mee. En Gerald, maar terug te komen op Gerald... Die ken ik dus al heel lang. En toen hebben we heel lang niks van elkaar gehoord eigenlijk. En ik was heel blij jarenlang zeg maar, met die jazzbas van hem.
Ja.
En, maar ja, als, ja, je hebt dan geen contact. En toen hebben we elkaar weer gevonden eigenlijk op een muziekmesse volgens mij.
Ja.
En ja, dat was meteen een klik qua mens, qua vriend, qua samenwerking. Of samenwerking, ja.
Mm-hmm.
Weet je, je had meteen een klik en ik hoorde daar eigenlijk bij dit clubje meteen bij en ik werd daar heel hartelijk ontvangen en ja, het was heel leuk, zeg maar. En toen ging ik die bassen van hem dan testen en zei ik, jee, dit is ook, ja, dit is nog weer een ander
verhaal. Ja, dit is wel even een, ja.
Zo, dat zijn ook echt fantastische instrumenten en ja, en zo ben ik aan Gerald weer terug, zeg maar.
Ja.
We kennen, ja. Er zat een pauze van, ik weet niet, 10 jaar tussen of zo, maar ik ken hem dus echt al 25 jaar of zo.
Ja. Ja, en toen ben je dus ook wel een beetje van de tussenuit extreme gaan houden. Want die Diva is niet een heel dagelijks model. En die, nou, die foto, er staat een foto naast volgens mij. Dat ja, heeft dan precies. een iets reguliere vorm, zou ik maar zeggen.
Dat is zijn jazzbass model.
Ja, maar, precies. En dan is de contra toch? Die
ja.
soort semi-hollow.
Ja, precies.
Toen hij daarmee kwam, een paar jaar geleden, toen dacht ik... Hè?
Ja, precies, dat dacht iedereen. Ja. Hij heeft meteen ook op de NAMM prijzen daarmee gewonnen en voor het best design. In,
ja.
Ik weet niet, 2018 of 17 of zo was dat. En ja, dus, ja.
Heftig apparaat.
Ik dacht ook, hè? En dat, de prototype was in dat jaar... het is eigenlijk een bas die gemaakt is met de Duitse bassist in samenwerking Jürgen Attig.
Mm-hmm.
Die wilde graag een zevensnarige. En dacht gewoon, nou ja, maar het moet half akoestisch zijn. En half en dat was een heel gek ding. Maar die...
Sommige mensen die nu luisteren denken, was dan harp gaan spelen?
Ja, precies. Wat moet je? En Jürgen staat eigenlijk bekend om zijn... Hij is een Jaco-kloon.
Ja.
Viersnaar, oud, de...
Fredloos.
En ja. gaan met de banaan. En dat nog goed ook. Echt heel goed.
Ja.
En dus daar zie je dat eigenlijk helemaal niet achter. Maar die wilde dus zo'n bas. En die heeft hem dus laten maken en laten bouwen. En dat was dat, nou, het resultaat van die prototype was zo goed... dat iedereen zo'n bas wilde.
Ja.
En toen is Gerald daarmee doorgegaan. En 4-snarig, 5-snarig, 6-snarig daarvan bouwen. Volgens mij geen 7-snarig meer.
Nou, dat zou ik ook niet doen als ik
dat zou ik ook niet doen, nee. Nee. Maar dat zijn dus heel gave instrumenten inderdaad.
Ja.
En die met een hele, ja, hele unieke sound
ja.
eigenlijk.
Vet. Even snel het rijtje afmaken. Er staat nog een Tino Tedesco jazz.
Ja.
Redelijk conventioneel ding volgens mij.
Ja.
Gewoon een hele goede jazz.
Het is een hele goede jazz en daarom heb ik hem gekocht.
Ja.
Van een vriend die zei, nou ja, ik verkoop hem liever aan jou. Ik moet hem wegdoen, maar... Dan zei ik, ja, dan neem ik hem maar.
Ja.
Oké, dan
neem maar. Die was van Tino normaal een beetje aan Mike Lull denken.
Ja.
Beetje dat slankige...
Het is een superbas.
Ja.
Echt een superbas. En echt een allrounder. Hij heeft EMG's erin zitten. Waar je denkt van, ja, dat is nou zonde. Nee, in dit geval niet. Want
gewoon heel gaaf.
Hij klinkt heel gaaf. En niet helemaal modern. Of niet te modern. Maar eigenlijk ook oud. Ja, oud van niet. Maar Fender-achtig en is een superbas zonder brom, zonder iets, zonder problemen. En dat is echt een to-go-bas als het Fender moet zijn. En
gewoon een hele goede jazz.
Ja, een hele goede jazz. Ja.
Speaking of hele goede jazz, ik kom zo op je versterker, want ik krijg de laatste tijd klachten dat ik te weinig over versterkers praat.
Oh jee.
maar dat is mijn eigen afwijking. Maar er staat een rijtje van interieur 5 Fenders en ik heb net gegokt welke jaartallen het waren. Ik zat er net in de buurt.
Ja.
Je zat maar ze zijn allemaal Sunburst.
Ja, ja, dat is
ook dat doet me een beetje. Ik was bij Rogier van Wegberg een aantal afleveringen geleden. Die had dat ook, alleen maar Sunburst. Dat zal vast toeval zijn.
Dat is geen toeval, nee.
Nee?
Nee, dat is echt geen toeval. Ik hou van Sunburst. Ik vind het een van de mooiste kleuren gewoon. Of kleurencombinaties. Ja. Maar het, ik weet het niet.
Maar wel alleen op Fenders?
Nee, ja.
Voornamelijk op Fenders?
Ja, ja, ja. Nou ja, ik hou van mooie vormgeving of van mooie... Ja, ik vind het ook heel leuk als ik het hout door de lak of door de finish kan zien. Zeg maar, daar hou ik ook wel van. En, maar bij Fenders, ja, ik vind wit ook heel gaaf. Olympic White.
Heel goed,
ja.
Heel gezond vind ik dat.
Nee, maar inderdaad, dat vind ik ook heel gaaf. Maar dan weet ik niet. Nee, ik ben toch dan meer, als ik moet kiezen, dan is het echt Sunburst.
En er staat een 65 jazz.
65, ja.
En dan een 64 Precision.
Ja.
74 Jazz.
Ja.
74, 75.
75, ja.
En dan een Custom Shop.
Ja.
Een soort van vreemde eten erbij.
59p, ja.
Ja, 59. En een gewone reissue.
Ja.
Dus eigenlijk 3 heel vergelijkbare Precisions.
Ja.
Maar wat maakt dan voor jou dat het er toch 3 moeten zijn?
Nou, dat is ook heel grappig. Nou ja, ik ben eigenlijk helemaal geen Precision.
Dat associeer ik ook helemaal niet met jou.
En nu komt waarschijnlijk heel veel luisteraars zeggen... Nou, de eiken, waarom heeft hij dan die mooie bassen? Nee, dat is pas later gekomen eigenlijk.
Ja.
En dat is nog niet zo gek lang geleden. En ik heb maar dan nooit eigenlijk... Ik vond het geluid... Tuurlijk, het is op miljoen van platen en opnames... en we luisteren het allemaal. En James Chambers en weet ik veel allemaal. Ja. Tuurlijk. Maar ik hou gewoon van jazzbasgeluid. Dat is... Tja, weet ik niet. Dat vind ik fantastisch.
Ja.
Dus ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Wat een Precision nu eigenlijk doet. Doet in de
klank. Van een...
In de klank of in het klankspectrum van de basregio. In de mix of in de muziek, zeg maar. En dat heeft absoluut zijn plek. En daar komt ook geen Fender jazzbas... Kan dan meedoen, zeg maar.
Nee, je komt in de buurt, vind ik al. Als je goede jazz Absoluut. Met een goed hals in de moment, kom je...
Zeker.
Maar het speelt anders en Zeker. Dus klinkt het ook anders.
Precies. En dat, ja, het is te gek wat die doet. En dat moet je leren. En ik heb dat heel laat pas geleerd, zeg maar, of gehoord. En daar zit iets in die sonic, in die, ja, wie zal
gewoon iets in die sound.
Ja, in die sound, wat qua frequentie zo... fantastisch is.
Ja.
En zo alles bereikt, zeg maar, wat je moet bereiken in als bassist, dat, ja.
Een soort allesomvattend
Precies.
ding. Maar ja. waarom dan 3?
Ja, dat ene was, die heb ik, dat is echt een workhorse, eigenlijk.
Ja.
Dat is die reissue, een 62 reissue. Dat is geen waardevolle bas. Ja, waardevol in die zin dat het een hele goede bas is.
Ja.
Voor dat wat hij doet.
Ja, maar het is geen zeldzame...
Unieke... Nee, het is geen zeldzame. Nee. Maar het klinkt prima en het is echt die... Nou ja, ik speel bij Johnny and the Gangsters. En als wij daar op tour zijn en door het land rijden... is dat gewoon fantastisch.
Ja.
Want het is een super instrument en hij kan tegen een stootje...
Hij doet het altijd.
En hij doet het altijd. En ook als het begint te druppelen en te regenen... Dan zijn we meestal...
Snel binnen, maar... Hij
soms,
kan wat hebben.
Soms duurt dat... Precies, die kan tegen een stootje en een druppeltje. En dat is... Dat is heel goed. En... Maar ik betrapte mezelf dat ik steeds wissel van round wounds daarop en dan weer flat wounds.
Ja.
En ik haat het snaren te verwisselen.
Echt?
Ik vind het van die verschrikkelijkste dingen ter wereld. Nee.
Oh, echt? Ik vind het echt heerlijk.
Ja? Ja. Nou ja, goed. Als het dan af is, oké. Okay,
ja, maar gewoon, het is zo klaar.
Oh,
en dan zo Niels, even snel klik, klik, klik. En de beloning is gigantisch.
Ja, dat is waar. Maar,
Ik doe dat heel graag ook voor andere mensen. Als ze met zo'n bas naar me toe komen.
Heel goed.
De dingen zo'n goor, zo even schoonmaken. Nieuwe snaartjes.
Goed om te weten.
Oh. Ja, dat vind ik echt genieten. En heb je daarna super gore handen.
Ja. Nee, maar ik vind het echt helemaal niks. En ik prik me ook altijd aan die... Ja, ik weet niet wat het is. Het is nou ja, dat hoort erbij, maar ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, dus dat steeds omwisselen van snaren. Nou ja, ik dacht, weet je, ik moet gewoon een tweede hebben. En toen kwam weer een vriend die zei... Ja, ik heb toevallig eentje, die wil ik kwijt. Dat is wel even een ander koek dan die die je hebt.
Ja.
En dat is die Custom Shop, was dat. En die is, nou ja, dat is een waanzinnig bas.
Ja.
Dat is, en daar staan, daar zijn eigenlijk, ja, never change a running system. Daar staan, standaard zijn er die flat ones ja. op. En dat is super, dat ding. Echt.
Ja, natuurlijk, als je van rounds naar flat wisselt, moet je ook weer opnieuw je bas afstellen. Want het is nooit hetzelfde.
Het is nooit hetzelfde, precies. En dat is altijd zo'n beetje, ja, je moet het altijd even goed onderhouden, zeg maar. Ja. En die wissel, inderdaad. En als je dat niet hoeft te doen, dan is dat echt een fantastische luxe, zeg maar. Als, ja. als je toch vaak dat speelt. En ja, dat is een, ja... Ik ben heel, heel gelukkig daarmee. En nu, en die andere, die derde,
ja.
is weer een ander karakter. Dat is, daar dacht ik ook niet dat het zo extreem zou zijn, maar dat is een bas die weer heel anders, anders speelt natuurlijk, maar mm-hmm. heel anders in de mix zit. Heel andere karakteristiek heeft ja. qua... Ja, het liefst zou ik het verschil even willen laten horen. Ik weet niet of dat...
Ja, dat kan wel. Dan moeten we even, gaan we hem even inprikken. Wacht, dan moet ik even klaarzetten. Dat is zo. Er zit die 64er.
Ja, precies.
Het leuke is dat wij hier dus nu zonder koptelefoon op zitten. Dus ik heb geen idee wat er gebeurt.
Oké. Okay.
Tof. Dan schakelen we even over naar die Custom Shop. Dus is de 59 is Custom Shop. Je hoort het akoestisch al. Hij is wel droger of zo. Tof. En dan de American Vintage Reissue 62.
Ja.
Als derde.
Japan.
Dat is Japaner?
Ja.
Ah, interessant. Dit is dus een Japanse 62 reissue.
Ja.
Met round bounce, daar moeten we bij zeggen.
Ja.
Ja, gaaf. En dan ja, denken mensen, dus, ja, een precision is een precision. Maar dat is het dus niet.
Ja, dat is het dus niet. Luister nee. maar goed. Met koptelefoon.
Ja, dat, nee, dat, ik hoop dat de meeste mensen dat doen.
Kan ik het uithalen?
Ja.
Oh, sorry.
Tof.
En, nou ja, daarom drie precisions, ja. zeg maar. En dat is...
Zo. Staat hij weer ineens in trekking. Dan mijn... op één na minst favoriet onderwerp. Ik heb met basgitaar heel veel, maar ik heb niks met versterking. Bij mij moet het gewoon doen. Mijn pedalen ook niet zo, maar die versterking... Ja, ik was even vergeten dat jij hierop speelt. En ik ken je alleen maar als een Aguilar man.
Ja.
Maar klopt. Nu staat er een Trickfish set achter mij. Vervaarlijk met een blauw lampje aan te lezen.
Ja, ja.
Dus het blauwe lampje is gebleven, maar de precies. Aguilar is een Trickfish geworden.
Ja, die Aguilar die is, die heb ik... Daar heb ik adieu gezegd.
Ja.
Ja, niet omdat ja, dit beter is of zo. Ik wilde gewoon ook daar weer eigenlijk uit de nieuwsgierigheid. En ja. Paul's Basement, die zei, ja, moet je dit proberen? En inderdaad, ik ging het proberen. En poeh, dat was wel even...
Meteen raak.
Dat was meteen raak. En ik had ook problemen met mijn DB750. Mm-hmm. Die ik echt ontzettend hield. Maar... Nou ja, dat moet niet live gebeuren, weet je. En
nee.
dat mag niet gebeuren. En dat, als dat dan wel is, dan is dat niet leuk.
Dan wordt het onbetrouwbaar.
Dan wordt het onbetrouwbaar en dan kan ik daarmee niet werken, zeg maar.
Nee.
En het is, nou ja, je hebt natuurlijk die kleine versterkers van ze, die toonhammers, die ook super versterkers zijn. Maar ja, ik was even op... Ja, ik wilde even oriënteren, zeg maar.
Ja.
En toen kwam Paul en zei, ja, moet je dit proberen. En inderdaad, ik ging het vergelijken en proberen. En voor mij doet dat meer.
Ja,
dat is...
maar volgens mij, ik heb er nooit op gespeeld. Ik heb geen idee, terwijl ik kind aan huis was bij Passie. Maar ik heb nog nooit bedikt. Maar ik kreeg altijd het idee bij dit soort versterkers, ook bij die Icewerker speel. En Darkless ook al een beetje, dat het gewoon een versterker is die gewoon altijd prima is.
Ja.
Of zo. Je kan hem gewoon neerzetten en je hoeft je geen zorgen te maken over, gaat het vandaag werken? Zowel qua sound als gewoon puur technisch.
Precies.
Het is er gewoon.
Precies. En dat is heel fijn. Als je die zeker, nou, je kan natuurlijk niet altijd zeker zijn. Het kan altijd wat stuk gaan.
Tuurlijk.
Dat is zo, maar... Maar het is heel fijn als daar Ja, als het betrouwbaar is.
Ja.
Zeg maar, dat moeten we maar kloppen. En ik heb ook geen zin om dan steeds een tweede versterker. Want dat deed ik al met die Aguilar. Dan had ik nu de DB750 bij me. En dan ook die Tonehammer 500 nog.
Ja.
Maar ja, dan heb je twee versterkers bij je. Ik bedoel...
Ja, en die 750 is ook nog best wel zwaar.
En dit is een loodzwaar ding natuurlijk.
Ja.
En plus, het, ja, ik was al heel happy eigenlijk met de Tonehammer toen. Want bij zachte theatergigs, als het dan heel, heel intiem wordt, zeg maar, en heel zacht. En
dan hoor je die ventilator van die
750. En dan staat daar die Boeing 747 achter je. Het
lijkt me heel raar dat je in het theater had zo heel verschillende bellen.
Ja, ja, en dan blaast het ding daar. Nou ja, het was inderdaad. En ik was heel, heel erg in het begin was met Sven al. Die draaide dan inderdaad om en maakte dan een grapje over met... Jezus, moet je het weer verpesten.
Ja, op een gegeven moment wordt het echt storing natuurlijk.
Maar dan is het precies wat je dan binnen... Een grapje is wel leuk en aardig, maar nou ja, dat kan niet eigenlijk.
Nee.
Dus dan maar zonder ventilator of eentje die zachtjes meedraait. En dit ding, nou ja, dit, de Bullhead 1K is dat. Is een superversterker. Klinkt mega. Kan ik niet anders
gaaf zeggen. Er staat, ik moet altijd even... Als hij er staat, moet ik hem altijd even benoemen. Een contrabas. Was het vanzelfsprekend dat je contrabas ging spelen? Moest dat, hoe je in Hilversum zat?
Dat moest, ja.
Ja.
Nou, of dat moest, nou, ja, ja, nee, dat moest. Ik had bijvak contrabas.
Ja, verplicht.
En, verplicht.
Van wie is je toen les?
Nou, ik heb van iedereen les gehad. En toen contrabas, niet op contrabas, en dat was Ruud Ouwehand.
Mm-hmm.
Hè, is dat niet de bassist uit Enschede? Die heeft zo'n kleine sticker op zijn cd staan. Die heeft mooi een cd uitgeleend. Daar staat er een klein stickertje. Daar staat er Ruud Ouwehand. En daaronder ... Hè, is dat niet de bassist uit Enschede? En dan zijn telefoonnummer.
Wat goed.
Ja, dat vond ik ook briljant.
Maar je had een les van Ruud?
Ja, en dat was heel fijn. Vond ik super.
Ja.
En de contrabas is... Heel functioneel. Nou, ja, weet ik niet. Het is een soort van haatliefde.
Ja, volgens mij hebben heel veel basgitaristen een haatliefde verhouding met dat.
Ja, ik hou van die sound. Ik hou, nou, de functie van bas in de muziek is natuurlijk dezelfde. Hè? Maar
ja.
Het is een compleet ander ding. En je moet daar echt op studeren als je het goed wil doen.
Ja.
En haatliefde in zoverre dan als ik geen klus heb met optredens heb met contrabas, dan kom ik daarachter of dan betrap ik mezelf dat ik minder ga spelen thuis.
Ja.
Omdat het gewoon ook zo'n meubel is, dat, ja, die heb je niet s'avonds op de bank. Weet je, of ja, je moet daar echt wat voor doen.
Je moet er echt voor gaan zitten.
Ja,
je kan even,
ja, je moet de tijd nemen.
Tijdens
je moet
het voetbal kijken bij zo'n kan je even basgitaar spelen.
Ja, precies.
Maar contrabas moet je echt aan het beginnen en hem dan ook weer wegzetten.
Juist.
Daar moet je een momentje
dat,
voor pakken.
Dat moet je gewoon doen, inderdaad. Ja. En daar ben ik misschien niet... Ja, ik doe dat wel als het daarom gaat, zeg maar, een programma voor te bereiden of muziek te maken daarmee. Maar om te oefenen, ja, ik moet een doel hebben.
Ja.
En dan is, vind ik het ontzettend... Of iets horen wat mij inspireert en dan pak ik hem ook zo wel en dan speel ik daarop en dan denk ik, ja, wauw, dit is fantastisch. Wow, dat is zo gaaf.
Ja, ik was vorige week bij Wilbert Meiske. Dat is de vorige aflevering. En toen heb ik ook even op zijn contrabas gaan spelen. Die heeft ook een hele mooie. Toen dacht ik ook, oh ja, dat is heel gaaf.
Ja, dat is
wel
gaaf.
Elke keer als je op zo'n ding speelt, als het een mooie bas is, denk je iedere keer, dat is een heel vet instrument.
Ja.
Dat vind ik bijzonder aan dat,
ja,
aan dat ding.
Dat vind ik ook. En dat raakt me ook steeds. Of dat vind ik...
Dat wordt ook niet minder.
Nee, dat wordt niet minder, nee. En ook als ik iets hoor, zeg maar, van bassisten die dan contrabas spelen, dan denk ik, ja, wauw, dit... Ik laat me heel veel inspireren door sound, zeg maar. Daarom ook die verschillende, of die, ja, de paletten aan instrumenten. Ik vind een goede sound fantastisch.
Ja, en dat, als je dan je realiseert wat je een goede sound vindt, komt dat dan door een plaat die je hoort? Of gewoon dat je denkt, ik heb een klank in mijn hoofd, die moet ik vinden? Hoe komt zo'n idee in je hoofd terecht?
Nee, eigenlijk als ik iets hoor, dan nou ja, ik hoorde toen, wie had er zo'n fantastische sound? Avishai Cohen.
Hmm.
Ja, die contrabas sound van hem, die vind ik fantastisch. Nou, Chrissy McBride ook natuurlijk. Weet je, dat zijn natuurlijk de toppers.
Ja, dat zijn ook wel gasten die hebben veel sound of zo. Die zijn heel erg aanwezig.
Absoluut. Ik vind
dan
bijvoorbeeld Ron Carter qua sound helemaal niks. Helemaal niks.
Laat het Miles Davis fans
nee,
maar niet horen.
Nee, absoluut. Hij is een briljante muzikant, een briljante bassist. Maar qua mijn eigen voorkeur voor sound, zeg maar. Dat, ik zou daar niet voor gaan omdat ik of een plaat kopen omdat ik die bas sound van hem zo mooi vind. Zo,
nee, precies.
Dat zou ik bij Chris McBride wel doen.
Ja.
Weet je, omdat ik dan, dat trekt me gewoon niet af, dat raakt me niet.
Nee.
Dat wat hij speelt en hoe hij speelt, dat is niet normaal natuurlijk, maar qua,
puur de klank van het instrument.
Puur qua sound is het heel functioneel en ik weet ook, ik snap ook zijn keuze en snap ook wat erachter zit en zo, maar het is niet voor mij, nee.
En qua basgitaar, is die K-bas de laatste toevoeging aan je?
Ja, ja. Dat is een, of, ja, kan ik zo zeggen. En dit,
was dat gewoon een, ja, ik wil een goede 35 jazz hebben?
Nog die,
ja,
die
Epiphone. Ja, oh ja. Dat, want er staat dus, er zijn allemaal soort van solid bodies. Nou, die contrabass dan een soort semi-hollow. En dan ineens een Jack Cassidy. Was, dat was ook een soort van toevalligheidje. Maar was dat dan ook dat je dacht, oh ja, die sound, die ken ik van...
Nee, dat helemaal niet. Dat was, ik ging hem spelen. En ik dacht, wow, dit is niet normaal.
Ja.
Dat kan dus ook. Zo
ja,
ongeveer.
Zo kan het ook. Ja.
Zo kan het ook. En ja, ik was meteen verkocht eigenlijk. Ja. Ook meteen met de achtergedachte, oké, okay, dat is geen Fender Jazz Bass. Weet nee. je, dat is heel grappig. Maar je hebt altijd zo'n soort van vergelijking met je lievelingssound dan toch ja. in je hoofd.
Wat en, is je lievelingssound?
Ja, Fender Jazz Bass.
En dan, zeg maar. En dan, ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk een super brede ja. sound. En dan kun je zeggen van, ik vind Jaco's sound gaaf. Of van Michel Angelicello. Ja,
nou, Marcus Miller heeft me vroeger heel erg... aangesproken, zeg maar. Die vond ik super, super gaaf, die sound. Dat is natuurlijk veel moderner dan een echte oude Fender mm-hmm. jazzbass, maar er is een plaat bijvoorbeeld, oh, van wie was die nog? RH Factor, volgens mij. Ja. Roy Hargrove. Was die dat? En volgens mij is dat ook een oude Fender die dan gespeeld wordt. En dit vind ik wel heel gaaf.
Weet je nog welke album het is? Dan ga ik zeker even iets van in de playlist.
Hoe heet het album? Nee. Zal ik het zelf even op?
Komen we nog op terug.
Ja, komen we op terug.
Ja.
Ik kan even stiekem,
komt in de playlist. Bladeren. Het is wordt een Spotify erbij gehaald.
En, ik heb één absolute lievelingsplaat. En die is een beetje... Het is eigenlijk een beetje cheesy plaat. Die is van Tom Scott en de LA Express.
Ja.
Blue Streak heet die plaat.
Oké. Okay.
En dat is... Elk nummer op die plaat... De bassist is Larry Kimball. Kimball.
Ja.
Die daar speelt... En niet zo'n heel bekende bassist, maar ontzettend goed studiogast.
Ja.
En elke bassound op elk nummer is briljant, vind ik.
Okay.
Als je dat met een goede installatie luistert, nou, je hoort alles in die sound, weet je. En je hoort alles in die, je hoort het geluid van de snaren, van de vingers, zeg maar, zo een beetje. En
ja.
Daar hou ik van. En ik ben ook eigenlijk meer een Fleet type qua ratelen en
ja, aanlopen van snaren, beetje...
dan een
Donald Dunn, waar het gewoon alleen maar foempt,
dat,
zeg
dat,
maar.
Ja, dat is ook te gek. Dat is ook heel funky natuurlijk. Maar dan bijvoorbeeld een Beatles of een Paul McCartney. Want
er zitten nu mensen met hun basgasten bingo kaartje hier. Denk, ja. Flea, check. McCartney, check.
Ja, precies. Nee, maar dat snap je, dat is gewoon een heel andere ding. Ik had bijvoorbeeld ook de kans om zo'n Höfner Beatles bas te kopen, zo uit 64.
Ja.
En ik dacht, ja, dat moet je eigenlijk ook hebben. Maar ik weet dat die bas, die zou hier gewoon staan, omdat ik hem dan heb.
Ja, dan heb je hem, ja.
Ja, en dat vind ik zonde eigenlijk. Want ik zou daarop niet zoveel spelen. Wel misschien als iemand met een tribute tour van de Beatles om de hoek komt kijken, maar niet voor mijn... Voor mijn plezier. Ja, je had onlangs een bassist in de... Of ooit een iemand die zo'n ding op zijn schoot had en zegt... Dat is het.
Als ja, Ralf die had dat. Ja. Aflevering 3 al.
Ja,
heel lang geleden.
Ja,
Ralf heeft een Beatlebass en die dacht... Ja, ik speel dat ding. Dit is het.
Dit is het.
En dat is
en
het
hij
ook.
Klinkt ook fantastisch erop. Ja. Echt niet normaal. Maar ja, ik heb dan niks mee, zeg maar. Dat is,
nee.
Of dat is niet mijn... Daar ga ik niet voor, zeg maar, in mijn sound. Ik hou het als je die snaar hoort en als je niet boep, boep, maar gewoon een zingende...
Gewoon veel sound zijn, zeg maar, in gevoel.
Klopt.
We zitten hier, wat is het, mid-januari, eind januari? Mid-januari, vlak voor een nieuwe persconferentie van het kabinet, waar we waarschijnlijk heel ongelukkig van gaan worden.
Oh, ja.
Ik weet niet uit mijn hoofd in dit online is, maar we zitten allemaal thuis... Ik ook. En heel veel mensen hebben hun toevlucht gezocht in online lessen.
Ja.
Jij ook. En volgens mij heb je er echt een enorme hoeveelheid werk van gemaakt. Want er is hier echt een soort van lampjes en weet ik veel wat allemaal. Volgens mij heb je het echt heel uitgebreid aangepakt.
Ja.
Ik heb het geprobeerd en ik kan het niet online lesgeven. Hoe is dat voor jou om dat nu te doen?
Het is, dat is net op bonedo.de. Ik weet niet of jullie dat kennen hier in Nederland of zo. Maar dat is een Bonedo is een zo'n zijtak van Thomann volgens mij. Is dat.
Ja.
Maar die maken dus hele toffe bas features, workshops, interviews, alles rondom bas. En die hebben net een bericht online gezet wat het na of voordeel of wat het is van online lesgeven versus echte les. Zeg maar.
Ja.
En Dat is online les inderdaad. Daar heb je twee manieren. En mijn manier hebben ze helemaal niet benoemd daarin. Niet dat het erg is of zo, maar, mm-hmm. maar ik je hebt natuurlijk over Zoom, hè, dat one-on-one lesgeven, maar dan ja. online.
Ja, en gewoon dat is, zeg maar de letterlijke online vervanging van baslesgeven.
Precies, precies. En dat is natuurlijk dat wat heel veel mensen, of waar heel veel mensen nu over gestapt zijn.
Ja.
En dat is ook goed zo, vind ik, want ik vind les moet gewoon doorgaan. En het is belangrijk dat mensen les kunnen nemen en les kunnen krijgen en mm-hmm. ook les kunnen geven natuurlijk. En, maar ik, dat doe ik ook trouwens. Maar bij mij zit dat nog een beetje anders in elkaar. Ik heb een online tutorial site, zeg maar.
Ja.
En daar maak ik vooral daarom die lampen, zeg maar. Daar neem ik video's op en laat zien hoe het gaat.
Hè? Ja.
Hoe speel je dit, hoe speel je dat? En dat gaat alle kanten op. En maak daarvan cursussen.
Ja.
Ik verpak dat allemaal in zo'n cursussysteem. En dat zet ik dan op mijn website. En daar kunnen mensen dan toegang tot krijgen, zeg maar. En... Met een abonnement.
Ja.
En dus dat daarom de lampen en de ja, dat ik denk bij een one-on-one les, dat zou je makkelijk ook van je bankstel, zeg maar.
Ja, precies. Kun je gewoon op je laptopje.
Precies,
ja.
Dat is allemaal goed. En als die andere maar te zien en te horen is. Maar zodra iets online gezet wordt, wat dan ook online blijft en een blijvende karakter heeft, zeg maar, dan moet dat wel goed zijn.
Ja.
En ik kon het ook niet. Ik heb, nou ja, ik ben bassist, ik ben geen opnameleider
nee,
of zo. En dus dat was een hele zoektocht, een hele, ja. Ik heb heel veel geresearched en dat is een hele lange weg geweest eigenlijk om dat nu, of om tot hier te komen, zeg maar.
Ja, en stel je nou voor dat we in september of zo, dat we weer gewoon de dingen mogen doen die we deden een jaar geleden of anderhalf jaar geleden. Zou je dit dan blijven doen? Of denk je dan?
Ik blijf dat zeker doen, ja. Want nou ja, ik doe dat al sinds 7 jaar nu. En het is inmiddels de grootste Duitsstalige online baslessite. Zo, het is geen grotere site. Zeg maar, met die omvang van bascursussen en met die omvang van wat je daar kan leren. En ja, Bonedo, die doen veel met bas, zeg maar in die vorm. Hè? Dat je zoveel video's... Ik heb nu bijna 300 video's online staan. En allemaal over, ja, nou ja, pentatoniek of arpeggios.
Maar dus
of...
eigenlijk, toen alles plat ging, toen gingen alleen jouw shows
precies,
uit de lucht. Maar verder is het dus niet zo heel erg veel veranderd.
Ik bof als geen ander eigenlijk dat ik dat heb opgezet een tijdje geleden. Namelijk eigenlijk ook met die visie... Nou, ik speel nu bij een cabaretier en ik speel bij Johnny and the Gangsters en ik ben bassist hier en daar. Maar ik ben altijd sideman. Weet je, ik ben altijd afhankelijk van iemand die de kaart trekt. En als die, en dat is niet erg, hè, maar als die besluit alleen met piano op zijn theatertour te gaan, dan gaat het natuurlijk, dan weet je dat een jaar van tevoren of een half jaar van tevoren. Dat is ook niet erg, maar ja, je zit dan wel zonder werk ineens, als je dan vast speelt. Of als de zanger even daarmee kapt of in zin heeft, of zijn been breekt, dan zit je als bandlid of als sideman gelijk zonder werk.
Ja.
En toen dacht ik, ik moet iets verzinnen wat mij eigenlijk door dit soort periodes redt. En daar was nog een tweede gedachte, namelijk dat ik was verbaasd dat zoveel mensen muziektheorie nog altijd daar zo bang voor zijn eigenlijk.
Ja.
Heel veel muzikanten die zeggen, ja, broer, dan moet je mij niet gaan weg.
Ingewikkeld. Ik had het er met Wilman toevallig ook over. Dat is een soort van ingewikkeld en moeilijk.
Precies,
en...
wat een mixo wat? Nee, dat moet je niet. Dat, weet je, gewoon spelen. En dat is ook, tuurlijk, maar dat is die angst daarvoor, die wilde ik gewoon de mensen graag nemen eigenlijk. Dat ik zeg van, nou weet je, wat je dat doet, dat doe je sowieso al, maar dat heeft een naam. En dat, weet je, zo is dat natuurlijk. Het is niet dat iemand muziektheorie heeft bedacht en dan moet je het uitvoeren. Nee, het is natuurlijk andersom gegaan. Eerst was muziek en dan heeft iemand een systeem bedacht om dat te benoemen en om daar een systeem achter te zetten, zeg maar, dat het begrijpbaar of benoembaar wordt allemaal. En
dus eigenlijk door het te koppelen aan wat mensen toch al doen.
Precies.
Maak je
precies.
Niet per se, ook makkelijker.
Toegankelijker.
Maar niet, toegankelijker eigenlijk. En minder een soort van abstract iets of zo. Ik merk inderdaad ook wel dat dat theoretisch ding, dat zien mensen dan als iets wat losstaat van muziek.
Ja, precies.
Zo van noten leren lezen en toonladders en harmonieën, precies. Weet ik veel.
Nou ja, en de toonladders, de kerktoonladders, de modes, dat is één ding. Dat is een heuvel voor heel veel mensen.
Ja.
En heel veel bassisten en gitaristen. Maar daar is geen zak aan eigenlijk.
Nee, Toon hadden studeren. Ik heb daar ook nooit de zak aan gevonden.
Nee, maar
nu wel een beetje spijt van.
Maar ik bedoel, dat is niet moeilijk of zo. Want je doet het eigenlijk. Doe je
oh, zo is er, het, is er geen zak aan.
Ja, oh, ja, anders ook. Maar nee, ja. Nee, maar het is niet moeilijk, zeg maar. Het is niet... weet je, het is geen... ja, je doet het eigenlijk sowieso al.
Ja.
Dus ja, dan geef je de naam en je begrijpt het even ietsje. Of je krijgt het uitgelegd hoe dat dan in elkaar zit en op mm-hmm. elkaar opbouwt. En dan, nou ja... En dat was eigenlijk mijn tweede gedachte. Dan. En toen ging ik ook heel veel researchen en te kijken wat er is. En dan zie je natuurlijk die jongens, die waren toen al bezig. Scott's Bass Lessons en Yannick Wistala en ja. Adam Nitti en al die jongens. En die, maar ja, die deden dat al 2-3 jaar toen. En toen dacht ik, ja, even kijken wat er in het Duits is. Want de Duitsers, die spreken heel veel Duitsers, dat is verbazingwekkend, maar die spreken dus heel slecht of geen Engels.
Ja, maar misschien ook omdat heel veel informatie er ook gewoon in het Duits beschikbaar is.
Ja, dat weet ik niet. Maar ja, maar dus geen bascursussen.
Nee.
En dat heb ik toen ontdekt. Ik dacht, daar heb je één gast die is een beetje vaag en niet dat het slecht was. Ja, maar ik zou dat anders doen. Zo dat ja. eigenlijk, weet je. Ja. En dan, nee, als je les geeft, dan moet je dat... Nee, dat zou ik anders doen. Ik zou dat zo en zo doen. En toen ging ik dat dus doen. En, ja. En dat is een beetje uit de hand gelopen, ja.
Maar ik kan me ook voorstellen, wat ik altijd heb als ik... ik check wel eens dat soort filmpjes, met name als het over techniek gaat, weet ik veel. Mm. Waar ik last van heb als ik dan iets ga studeren. En ik heb er ook last van als ik... gewoon überhaupt met die filmpjes, dat je dan... Het gebrek aan directe feedback. Want ja. je kan niet zien als docent of als student dat ja. je het goed doet.
Nee, dat klopt.
Of het klopt wat je doet.
Ja. Nee, dat klopt. En dat vind ik ook eigenlijk heel erg. Nou, of heel erg niet, maar dat is... niks vervangt eigenlijk een echte les.
Nee, precies.
Weet je, en dat internet, dat kan allemaal... Er kunnen nog zo goede tutorials zijn of one-on-one les. Maar ook daar, je kan niemand even bij zijn pols pakken. Weet je,
nee, precies.
Zeggen, nee, hou eens even je arm omhoog en ontspan je hier of zo. Je moet het allemaal visueel of per communicatie doen. En
ja. Hou je daar rekening mee als dat je met die gedachte van... Hey, ik moet wel zorgen dat ik het en super duidelijk doe ja. en...
Ja, en dat was dat was een kritiekpunt die ik had bij andere lessen, zeg maar, die al bestonden,
mm-hmm.
die ik heb gevonden op internet. Het waren te gekke bassisten die dat speelden, allemaal. Maar niemand ging echt voor beginners iets uitleggen.
Nee.
Het is, kijk, dan ken je die toonladder, die kan je zo spelen. Erbij. Maar ja, ik denk als je beginner is dat gewoon te heavy.
Ja.
Je kunt dat niet, ja, je begrijpt het gewoon niet. En dat was dat heb ik echt heel duidelijk gezien bij iedereen eigenlijk. Dat,
ja.
En toen zei ik, nou weet je wat, ego opzij. Je gaat het gewoon echt
van beginnen
zo
bij
sla je de snaar aan. Ja. Precies, zo hou je basgitaar vast, weet je. Doe alsof je een tennisbal en dan breng je die hand omhoog. En,
oh, jij doet het met tennisbal?
Ja.
Ik doe het altijd met een hamburger.
Ja, dat is ook
als je zo goed, precies ja. zo je hand erop zet.
Ja. Ja. Oké, hamburger, dat is ook goed.
Ja, de hamburgerhouding. Ja. Dus ik vind het leuk om te zien ook hoe mensen dan inderdaad dat soort vergelijkingen bedenken om,
ja.
om een soort ezelbruggetjes van
ja,
te maken.
Ja, precies. Weet je, en dat maakt het gelijk, nou ja, beelden maken aanschouwelijk. Nee, mm-hmm. dat ook in Nederlands. Maar dat, ja, beelden maken aanschouwelijk. Dat je als je een voorstelling hebt van hoe iets eruit ziet of hoe je iets doet, dan, ja. Dan lukt het gelijk veel beter.
En koppelen met iets wat mensen kennen.
Precies.
Weet je, iedereen heeft wel eens een tennisbal in zijn handen
juist.
Gehad.
Ja.
En dan ben je er.
En dus echt op niveau lesgeven eigenlijk. En ja. dat vond, nou ja, dat ging heel goed. En mensen, een van de meeste feedbacks toen was, nou, eindelijk iemand die het duidelijk uitlegt.
Vanaf het begin.
Van het begin. En in het Duits. Want ja. ja, je schrikt daar echt van, maar hoeveel Duitsers geen Nederlands, geen Engels praten.
Ja, maar
en
ik denk ook wel dat het is ook fijn om les te krijgen in je eigen taal, omdat het is, ook al spreek je heel goed Engels, dan nog zit er een soort van barrière, ook ja. omdat technieken hebben natuurlijk een heel eigen vocabulair.
Ja.
Dus in het Nederlands of in het Engels klinkt het heel anders.
Ja, klopt.
Ik heb dat bijvoorbeeld als ik voor de bassist reviews schrijf, recensies schrijf van bassen. Probeer ook altijd die termen in het Nederlands op te schrijven.
Ja.
Soms weet ik het, een body in het Nederlands. Weet ik veel.
Ja.
Maar weet je, dus ik kan me best wel voor dat die terminologie veel zeg maar, bereikbaarder is als het in je eigen taal is.
Ja.
En dan kan je ook makkelijker met andere muzikanten communiceren.
Precies, ja, ja.
Daarover.
Ja, dat klopt. Ja, de Duitsers zijn dan nog niet zo internationaal. Dat is gewoon zo.
Ja.
En dat ik hoop dat het ooit verandert, maar die zijn gewoon niet zo.
Voor nu heb jij daar een prima boterham
gehad. Ja, precies, absoluut, ja. En En dat is heel fijn. En dat heeft me echt door die hele pandemie en de lockdown gered eigenlijk. Ja. En daar ben ik heel dankbaar en heel blij, omdat ik dat inderdaad jaren geleden heb opgezet. Om dit soort situaties te kunnen overbruggen.
Ja, precies. Want er is dus wel een deel van je werk weggevallen. Ik denk dat de meeste mensen zullen je kennen van wat je met Sven doet.
Ja.
Ik weet niet meer wie het was, maar iemand vertelde. Jens Dreyers vertelde. Ik was op weg naar een optreden toen alles plat ging. Had jij ook zo'n momentje maart 2020 dat je ineens dacht... Er komt een tour aan. Of we doen weer een keer die Bowie dingen.
Inderdaad. Nou ja, die Bowie dingen niet. Want dan is hij met Where Are We Now. Hij was net op tv trouwens. Hè?
Ja.
Dat is heel gaaf. Heel gaaf. Er kwam een hele dikke vette tour aan. Namelijk van de Rocky Horror Picture Show met 85 optredens of zoiets.
Heftig.
Dus echt een heftig ding. En dat is gelukkig verschoven na dit jaar.
En, als het doorgaat.
Maar ja, inderdaad, ik hou me hard vast. Ik geloof er nog niet echt in, zeg maar. Maar ja, dat was wel even slikken. Dat je echt denkt van, hoe moet het dan? Wacht eens even, want zomaar alles weg.
Ja.
Ja hoor, zomaar alles weg.
Ja, is het echt zo? Ja, je kan gewoon overal delete drukken.
Heel erg. Maar ja, inderdaad, gelukkig. Gelukkig heb ik door die online lessen, zeg maar, komt daar ja, geld binnen, zeg maar.
Precies. Is dat heel erg toegenomen ook het afgelopen jaar? Dat je ineens ziet dat er meer traffic naar je site is, omdat mensen thuis zitten en geen... Als lockdown hobby ineens was gaan spelen.
Precies, dat is heel interessant. Ik dacht, veel mensen zeggen dat die mij spreken. Oh, dan heb jij nu zeker heel veel te doen of zo, weet je. Maar ik zie het eigenlijk niet. Het is sowieso een stijgende lijn, omdat ik steeds meer content maak en meer... Ik heb nu andere bassisten ook aan boord genomen, zeg maar, mm-hmm. die op mijn platform lesgeven. En meer cursussen en voor meer niveaus. En het stijgt sowieso. En zeker zijn er ook mensen die nu meer tijd hebben of meer thuis zitten en zeggen, nou weet je wat, dan ik ga niet meer naar concerten, dan maar basles of zo. Ik had net weer iemand die zich heeft aangemeld en zegt, ja, eigenlijk wil ik met de band oefenen, maar dat gaat niet door, dan bij jou maar die cursussen. Die zijn super. Maar voor dezelfde geld is natuurlijk zo'n online les dat eerste wat eruit vliegt als het krap wordt, het budget.
Weet je? Mensen zitten natuurlijk ook nu met... Ze hebben allemaal geen werk, dus ze hebben allemaal geen geld.
Klopt. En zijn wel veel mensen ook die dan weer af... die zich weer uitschrijven, zeg maar. Ja. Die zeggen, het is mooi geweest, maar ja, nu even moet ik even op mijn centjes letten.
Ja, want precies.
Inderdaad. Dus ik weet het niet of het... Nee, het heeft sowieso gelukkig een stijgende lijn, maar... Of dat nu echt aan de lockdown en aan de pandemie ligt, kan ik niet zeggen.
Nee, precies.
Voel ik niet zo, eigenlijk.
Nee.
Het is geen piek of zo in de...
Nee, precies. Het is niet heel duidelijk soort van... Oh,
nee, helemaal niet. Nee.
Je hebt een tijdje geleden een Bowie-tour gedaan met Sven. Bowie die toevallig net 5 jaar dood is.
Ja.
ik begin hem steeds meer te ontdekken. Was jij een Bowie-fan voordat je die tour ging doen? En ben je het nu?
Nee, ik ben de bassist.
Ja, ik vond het echt zo van, we deden die tour en ik wil gewoon die muziek. En...
Nou, ik heb hem eigenlijk door Sven en door die tour... Natuurlijk, je kende wel die hitjes, weet je. En Let's Dance. En dat wat op de radio komt, dat ken je natuurlijk. En David Bowie is hier een begrip, maar ik ben daar eigenlijk in gedoken met het voorbereiden van het programma.
Ja.
En Starman heette dat toen. En dat was heel gaaf. En we hebben alle nummers eigenlijk in een eigen jasje. Of een eigen vorm gegeven. Een eigen arrangement. Maar dat was een heel raar moment eigenlijk. Want wij waren net volop bezig met het voorbereiden van die... We waren net klaar. Hadden we al de eerste optredens gespeeld. En toen gaat hij dood. En we waren, weet je, en dan is het natuurlijk van de volgende dag, gelijk in de late night bij Humberto Tong, volgens mij. En weet je, dan waren wij natuurlijk dat met zo'n Bowie-tour die net gaande is.
Krijgt meteen een hele andere lading.
Ja, precies, maar dat is heel, heel stom, want je wil dat natuurlijk echt niet gebruiken of zo. En nu is die dood, nu gaan wij ontslagje slaan. Helemaal niet, en dat deden we ook gelukkig niet, want ik vind dat heel, heel, heel maf. Zeg maar het ging gewoon door en dat is sowieso een hele gave show. En daardoor ben ik hem eigenlijk echt ontdekken eigenlijk. En ook nog niet alles. En ik ben geen Bowie-fan in die zin dat ik nu ook andere platen van hem koop. En ik vind het Lazarus, is niet mijn ding.
Je bedoelt die voorstelling Lazarus?
Nou ja, die ook.
Of je bedoelt die laatste plaat, Black Star?
Ik bedoel, Black Star heet die plaat natuurlijk. Ja, zie je, zo'n fan ben ik dat ik dat nog niet eens weet. Maar... Ja, dat is niks voor mij, zeg maar. Ik ben een ander type ja, dat is, ik vind het te donker.
Ja, ja, het is, en het is ook wel echt een hele donkere plaats.
Het is verschrikkelijk donker. Ik ben echt niet, nee, ik ben...
Ik ga er wel goed op.
Ja,
ja, ik vind het wel vet. Die plaat kwam uit.
Snap ik ook, hoor. Het is fantastisch. Maar niet mijn ding. Zeg maar.
Nee, precies. Als jij nu... we hebben het al een beetje over sounds gehad hier. Vet, van die plaats van Tom Scott. Bijvoorbeeld. Wat zijn nog meer mensen waar jij als muzikant of als of qua sound aan optrekt? Dat je denkt van, als ik het even niet meer weet of...
Ja, dat kan echt heel veel zijn. Niet per se bassisten, maar algehele sounds. Ik vind Robin Ford bijvoorbeeld een ja, dat vind ik fantastisch. Als hij een gitaar aanslaat, dan
ja, meteen?
Ja, dat vind ik geweldig.
Ja.
En dat is heel bluesy, maar dat heeft gewoon, dat is heel diep of zo. Dat is heel, dat gaat heel, dat heeft een behoorlijke rugtas of rugzak aan ladingen. Aan, ja, je hoort dat toch terug.
Ja.
En qua bas, ja, ik weet het niet. Alles wat goed klinkt, weet je, dat is...
Ik vind het toch opvallend dat heel veel mensen die ik spreek zeggen, ja, luister ik niet zo naar bassisten.
Nee, nou, ik heb, ja, ik doe dat af en toe inderdaad. Een Max-plaat of zo, dat is altijd leuk natuurlijk, weet je. En deed dat ook heel veel. En Victor Wooten en nou ja, noem ze maar op.
Ja.
Ik vind, ook Pino vind ik geweldig natuurlijk, dat wat hij doet met John Mayer en zijn fretloze sound is ook van het is heel breed eigenlijk. En het meeste, of het, ja, het gaat eigenlijk meer om de muziek. Om de vibe van de muziek. Wat bijvoorbeeld, als ik echt een feel good plaat wil opzetten. Wat heb ik toen gehoord? In de zomer op weg naar strand.
Ja.
Weet je, dat was die bootleg van D'Angelo, inderdaad. Die heeft zo'n live in Stockholm. Dat was toen nog niet te krijgen. Was dat een bootleg? Inmiddels is dat volgens mij een uitgebrachte plaat of zo. Maar ja, dit is P-Funk puur.
Ja, dat is heftig.
Dat is, gaat er alle kanten op. En dat is, daar word ik heel vrolijk van, ja.
Ja, dat is wel Pino, hè?
Ja, dat is Pino. Met een precision, inderdaad.
Ja, niet zo beetje ook.
Ja.
Heb je dat als live gezien, D'Angelo?
Nee, helaas niet. Nee, ik was niet hier. Ik was in Paradiso, hè?
Oh, man.
Ja, ja. Dat is, daar baal ik echt van.
Ja.
Er zijn zo'n paar dingen waar ik niet kon of niet wilde. Omdat ik zei, ja, nee, nu nog weg of zo. Maar joh, dat ik idioot weet.
Maar zijn er ook concerten waar je dan op dat moment bij was en waar je op dat moment misschien niet eens realiseerde dat het heel bijzonder was? Ik was bijvoorbeeld bij een van die middernachtconcerten van Prince een jaar of 10 geleden op North Sea.
Echt
met Larry Graham erbij.
Te gek.
Op dat moment denk je al, dit is heel heavy. En nu denk ik, dat was echt heel heavy.
Dit is heel, heel heavy. Ja, ja, inderdaad. Nee, dat heb ik nooit meegemaakt eigenlijk. Nee. Ja, wel goede concerten.
Ja.
Absoluut. Maar zodat dat je dan daarachter beseft van, of daarna beseft van nou, dit is echt, dat heeft mijn leven veranderd. Nou, wel een beetje, ik vond toen ik Richard Bonner voor het eerst live zag.
Oh ja.
Dat vond ik ook echt een eye-opener.
Ja.
En ook eigenlijk niet, ja, zijn basspeler is natuurlijk.
Was het lang geleden dat je hem zag?
Ja, dat was net al toen zijn plaat eigenlijk uitkwam, ne? Die
Sings for My Life, die eerste.
Nee, die tweede volgens mij.
Oh, Reverence.
Ja.
Ja.
Zijn twee, ja, Reverence heet hij, precies. En dat vond ik heel gaaf. Ook echt qua spelen, qua dynamiek vooral. Dat het ineens muisstil was in die zaal.
Ja.
En ik weet niet, waar was dat? In de boerderij volgens mij, in Zoetermeer. En,
dat was volgens mij niet bij. Ik heb hem heel vaak gezien.
Ja.
Maar,
en dat... Ja, ik sindsdien ook dan, maar ik moet even denken. Maar ja, fantastisch. En dan weer knallen. Maar dat hij zo'n goede entertainer is.
Ja.
En dat vond ik, nou, die man die heeft gewoon iets wat eigenlijk iedereen juist in de fusion-wereld of zo moet hebben. Weet je? Dat is niet alleen, oké, hier zijn we. Het volgende nummer is van onze laatste plaat.
Je moet ook gewoon je publiek entertainen in plaats van alleen maar laten zien hoeveel noten je kan spelen.
Dat je een toffe avond hebt.
Ja.
Dat je gewoon ergens naartoe gaat en je gaat gewoon met een gevoel weer naar huis van... Nou, punt 1, dat was van waanzinnige muziek.
Ja.
Klopt. Maar
het was ook gewoon
een ontzettend leuke avond gehad.
Ja.
En ik heb gelachen. En het was klein, het was groot, het was explosief, het was intiem. Fantastisch, echt. En ook zijn manier te spelen, altijd dat met zo afgedempt te spelen.
Ja.
Dat vond ik ook heel, heel indrukwekkend, eigenlijk.
Hij is heel compleet of zo. Als
ja.
Ik vind de laatste paar jaar, denk ik, nu wordt het een trucje.
Ja, klopt.
Maar
goed, ja, dat
blijft heel goed.
Het blijft heel. Hij is een fantastische muzikant, ja, inderdaad. En het is een trucje. Ja, en goed, Marcus heeft ook zijn trucjes. En zo hebben ze natuurlijk allemaal hun vocabulaire en trucjes. Maar
ja, tof. Volgens mij weer heel veel nieuwe inspiratie.
Ik hoop het, ja.
Heel veel Richard Bach.
Ja. Nog één tip. Echt, ga naar elk live optreden wat je kunt pakken. Echt.
Ja.
En ik merk nu, ik heb dat veel te weinig gedaan eigenlijk. En dat is jammer. Want nu zijn ze allemaal, ja, sterven ze zo'n beetje uit. Hè? Al die grote toppers. En,
ga daarheen.
Ga daar echt heen. Ja, zuig die energie en die atmosfeer of die sfeer in zo'n live optreden op, ja.
Ja. Die missen we zo.
Ja, ik ook.
Nou, hopelijk snel weer. Dankjewel, man.
Ja, graag gedaan.
Je luistert naar het Spreekgat met Florian Friedrich. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten playlist op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten Facebook. Over 2 weken hoor je en die vrienden.
Ik speel de Bas. Dat was de Bas.